aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt wat betreft de dienst der offeranden. De eerste is de voorjaarszendingscollecte, de tweede, de derde voor de kerkvoogdij. Wat betreft de vacature in verband met de aanstaande vacature, diaken Gea van der Veer, worden de lidmaten van de gemeente in de gelegenheid gesteld tot en met zaterdag 19 maart namen in te dienen van personen die voor verkiezing in aanmerking komen. Aanbevelingen kunnen worden ingediend bij de Scriba, Jonkoenstraat 52. De paaszangdienst op de Deoflente zaterdag 19 maart aanstaande zal in de kerk een paaszangdienst worden gehouden. Het koor Jeduthun uit Middelharnis zal haar medewerking verlenen en de collecte is bestemd voor het landbouwproject in Oeganda, aanvang 19:30. Ten slotte, censura morum. In verband met de bediening van het heiligavondmaal, Deoflente aanstaande zondag, zal dinsdagavond 15 maart een censura morum gehouden worden in de consistorie van 19:30 tot 20:00. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zingen we uit Psalm 42 en daarvan het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En naar de belijdenis van het geloof, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. 42, nu vers 2, straks vers 5. Doen we nu samen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het spreekt ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We openen de herschrift bij het Nieuwe Testament, bij het Evangelie van Marcus, het 14e hoofdstuk, waarvan we lezen de versen 53 tot en met 65. De geschiedenis van de Heer Jezus voor het Sanhedrin. Marcus 14, de versen 53 tot en met 65. En de tekst voor vanavond, vers 53 en de versen 55 tot en met 62, dus tot en met het antwoord van de Heer Jezus. Marcus 14, vers 53, en ze leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En Petrus volgde hem van verre tot binnen in de zaal van de hoge priester en hij was mede zittende met de dienaren en zich warmende bij het vuur. En de overpriesters en de gehele raad zochten getuigenis tegen Jezus om hem te doden en vonden niet. Want velen getuigden valselijk tegen hem en de getuigenissen waren niet eenparig. En enigen opstaande getuigden valselijk tegen hem zeggende, we hebben hem horen zeggen. Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. En de hoge priester in het midden opstaande vroeg Jezus zeggende, antwoord gij niet. Wat getuigen deze tegen u? Maar hij zweeg stil en antwoordde niet. Wederom vroeg hem de hoge priester en zei tot hem, zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? En Jezus zei, ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht van God en komen met de wolken van de hemel. En de hoge priester verscheurende zijn kleren zei, wat hebben we nog getuigen van nodig? Gij hebt de godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij allen veroordeelden hem des doods schuldig te zijn. En sommigen begonnen hem te bespuwen en zijn aangezicht te bedekken en met vuisten te slaan. En tot hem te zeggen, profeteer. En de dienaars gaven hem kinnebakslagen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve heren, we danken uw grote naam dat we voor de tweede maal op deze uw dag mogen samen zijn in uw huis. In deze lijdenstijd, op deze voorbereidingszondag, op de viering van het heilig avondmaal. Waar we vanavond die gezegende Christus mogen ontmoeten in zijn ontlediging. O heren, we bidden u om de genade dat het een ontmoeting met hem mag zijn. Dat degenen die zijn verschijning hebben lief gekregen hem mogen ontmoeten. Als het alles kwijt of ingezonken is. En dat we opnieuw hem mogen ontmoeten. En met de bruid in het hooglied mogen ervaren. Zulk een is mijn liefste. Lieve heren, dat hebben we nodig op de kansel en onder de kansel. Want we kunnen mooie woorden formuleren, mooie woorden horen. Maar als uw lieve geest er niet is, dan trilt het hart er niet in mee. Dan zien we die gezegende borg niet in de ogen. En in de ogen van die borg, uw drie enige God, niet in het hart. Geef ons daarom de genade, dat uw heilige geest door de rijen mag doorgaan. Opdat het geest en leven mag zijn, opdat het voor ons mag zijn, opdat we het proeven mogen. En de koning mogen zien in zijn vernedering, in zijn heerlijkheid. Opdat we mogen zien hoe alles in hem is en door hem verdiend is. Opdat ons hart verblijd mag worden in het zien op het Lam Gods. Drie enige God, maak het tot een onvergetelijk uur aan uw voeten. Het kan zo ver weg zijn. Het kan zo ingezonken zijn. Net als bij Petrus. Die in de kring is opgenomen en zich warmt aan het vuur, maar zijn hart is niet meer warm. We bidden u om het vuur van de geest, opdat het hart verwarmd wordt, opdat de keus vernieuwd wordt en de hoop verlevendigd en het geloof versterkt en de liefde vermeerderd. Opdat we in u alles hebben, in u alles zien, o Heere, ook in deze voorbereiding. En laat degenen die weggedwaald zijn, weggedwaald van de gemeenschap met u, misschien voorheen aan het heilig avondmaal gezeten hebben, maar door wat voor omstandigheden dan ook zijn weggedwaald, dat het ingezonken is, dat de wereld en wat van de wereld is de overhand kreeg, wil een ontmoeting geven met u die borg, opdat het hart mag roepen weg wereld en weg schatten. Heere, wilt u zelf zo de leiding hebben en de schapen uw stem doen horen. Maar niet alleen dat, Heere. We bidden u ook voor de jongeren en de ouderen die buiten uw gemeenschap zijn. Misschien alleszins godsdienstig. En precies weten wat er gebeuren moet en hoe het moet en hoe het vroeger met oma ging. Maar zelf erbuiten. Nooit een smeekgebed. Gekend bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Niet kennend de aanvechting, waar is God die gij verwacht, omdat er geen verwachting van u de levende God is. O Heere, stel ook de zulken vanavond oog in oog met uzelf, opdat ze schrikken mogen met een heilige schrik, dat wie deze Christus niet ziet, in zijn werkelijkheid hem zal zien op zijn troon. En dan zal het van onze kant zijn een zwijgen, een eeuwig verstommen. Wil zo dan ook vanavond genadig uw koninkrijk uitbreiden. Ook onder degene, heren, die niet bekeerd zijn en niet onbekeerd zijn, maar in dat vage niemandsland van een beetje gelovig zijn, ertussenin zitten. Maar die nooit hun leven verloren hebben aan uw voeten. Die nooit met de moordenaar gezegd hebben, wij dan rechtvaardig. En die er nooit buiten gestaan hebben en nooit geklopt hebben om binnengelaten te worden. Laat ze zien vanavond dat er maar twee wegen zijn. Dat er maar twee mogelijkheden zijn. In Christus of buiten Christus. O, dat het zo voor een ieder onze tot een eeuwige zegen mag zijn. En dat ook in het hart van uw kinderen een verlangen mag zijn. Om met deze Christus aan te zitten aan de dis des verbonds. Opdat datgene wat zo vaak wordt aangevochten, versterking mag ontvangen. dat wie in u alles ziet, dat die zich niet bedriegt. Voor de tijd niet en voor de eeuwigheid niet. Dat wie op u verwacht niet beschaamd wordt. O Heere, dat zo het verlangen verlevendig mag worden. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid. En grote daden geven geopende hemel en geopende harten, opdat we ons verwonderen en verblijden. Gedenk ons ook in alle zorgen, Heere, die er in het leven kunnen zijn over gezondheid, over kinderen, kleinkinderen, die zich van u afwenden. O Heere, dat dan het geloof vernieuwd en verlevendigd wordt, want als we een grote God hebben, dan hebben we een grond om op te pleiten. Dan weet u ze terug te brengen. Dan weet u de Manasses. Al is het in een diepe weg en heren, dan hebben we ze ervoor over. Dan beter dat u met hen door de diepte gaat en ze tegenkomt. Tot een eeuwig behoud en dat ze gaan over vlakke wegen. Die tegelijk de weg vormen naar de buitenste duisternis. Gedenk ook in die zorgen, heren. Ach, u weet van alles af. De weduwen, de weduwnaren, de eenzamen, de verlatenen, niets is verborgen. Wil ook daarin ons bevestigen en versterken, opdat we er weer tegen kunnen, het weer mogen zingen, al zien we niet hoe, maar de Heer zal uitkomst geven. Verheerlijk dan uzelf, o Vader, Zoon en Heilige Geest, naar de rijkdom van uw barmhartigheid en de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. De dienstofferanden nogmaals in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen van de psalm die de Heer Jezus voor Caiaphas in gedachten heeft en gelooft en waaruit hij citeert. De tweede psalm en daarvan het eerste vers wat bedrift beheerst het woedend heidendom. Het zesde vers vrees Heere macht en dient zijn majesteit. En ook het zevende vers welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, de versen 2, 6 en 7. 1, 6 en 7. We willen samen eerst in het kort dit tekstgedeelte van Marcus 14, vers 53 en de versen 55 tot en met 62 doorlopen. En vanuit dat verstaan van de tekst drie lijnen, diepere lijnen trekken. Na het doorlopen dus van de tekst zien wij in de eerste plaats de eerste Adam die moet zwijgen. In de tweede plaats de tweede Adam die wil zwijgen. En in de derde plaats de nieuwe Adam die mag zwijgen. De eerste Adam die moet zwijgen. De tweede Adam die wil zwijgen. De nieuwe Adam die mag zwijgen. Maar eerst dan in het kort even het tekstgedeelte zelf. Gemeente jongens en meisjes, we ontmoeten in dit tekstgedeelte een zwijgende Jezus tijdens een informele synodevergadering van het Sanhedrin. Ik zeg informeel, omdat ze nu op dit ogenblik niet officieel vergaderen in hun synodezaal in de tempel waar ze gewend waren te vergaderen, omdat op dit uur de tempel gesloten is. Morgenochtend zullen ze dat nog even pro forma bevestigen. Dan houden ze nog even een formele vergadering waarin die synodebesluiten dan bekrachtigd worden. Vandaar dat u in hoofdstuk 15 leest en terstond des morgens vroeg hielden de overpriesters de samenraad. Dat is gewoon even formeel ter bekrachtiging van deze onofficiële, niet rechtsgeldige vergadering midden in de nacht in het huis van Caiaphas. Maar daar legt de tekst maar gelijk de nadruk op. Gods enige hoge priester staat hier voor één in de opvolging uit het geslacht van Aaron. Maar alle kerkelijke geledingen zijn daarbij vertegenwoordigd. Vandaar dat er staat tot de hoge priester, vers 53, en bij hem vergaderen al de overpriesters en de ouderlingen en de schriftgeleerden. Marcus geeft daarmee in de eerste plaats aan de vervulling van de lijdensaankondiging van de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus heeft het gezegd dat hij zou moeten lijden vanwege de overpriesters, de schriftgeleerden enzovoort. Maar tegelijk wil hij ook laten zien dat in deze synodevergadering, in onze synode kennen we vleugels, de bonders hebben ze het over, de midden-orthodoxe, confessionele, dat hadden ze ook in die synode daar in Israël. De overpriesters, de Sadduceeën, dat waren de linkse, de vrijzinnigen. De schriftgeleerden, de rechtzinnigen, allen geledingen aanwezig en alle richtingen sluiten de gelederen tegen Jezus. En dan beschrijft Marcus vervolgens in de versen 55 tot en met 59 hoe die vergadering nou ging. Het was een hele aparte vergadering. Op de voorhand stond al vast wat eruit moest komen. Jezus moet sterven. En om dat te bewerken hebben ze alles van tevoren georganiseerd. Zijn arrestatie, zijn voorgeleiding. Alleen, ja, nou zitten ze. Dat is de vreemde volgorde. Het zou net andersom moeten zijn. Nu ze dit allemaal gered hebben, maar het is allemaal wat hals over kop gegaan. Ze wisten ook niet dat ze wat vlotter konden handelen door de medewerking van Judas, dus het overrompelt ze ook wat, maar daarom zit de boel op zijn kop. Nu gaan ze nog de aanklacht organiseren, net omgekeerd. Een aangrijpende zaak. Onder Filistijnen kon dat, onder dictators kon dat. We hebben het in de Sovjet-Unie gezien, dan kan dat. Dan kun je iemand die je uit de weg wil ruimen arresteren en later bedenk je er wel wat bij. Maar dat gebeurt nou bij het volk. Dat van de levende God de wet ontvangen heeft tot in de getuigenissen stipt geregeld. 2 of 3 getuigen. om het recht recht te doen zijn. Daar gebeurt het nu. En hoe gaat het dan? Wel, het is niet onmogelijk, zo zien we dat vaak, dat er getuigen van buiten gezocht zijn. Deze tekst van Marcus geeft meer aan, en ik voel daar ook meer in mee, dat de getuigenissen uit de vergadering zelf kwamen. Dat de leden van het Sanhedrin, de voorzitter heeft geopend, en leden van het Sanhedrin staan op van: het is goed dat we hem gevangen hebben, want... En dan formuleren ze een aanklacht. Heel erg. De synode heeft de functie van een rechter. En het is niet voor niks dat in ons Nederlandse recht de aanklager en de rechter niet dezelfde zijn. Want anders wordt de rechter partij. De rechters geroepen in de vergadering Godes worden hier zelf tot partij, tot aanklager. En hoe? Lees maar mee in vers 56. Want velen getuigden valselijk tegen hem. En de getuigenissen waren niet eenparig. Er ontstaat verwarring. Allemaal willen de dood van Jezus. Allemaal. Alleen, en dat is het werk Gods, dat zien we straks nog. God zorgt ervoor. Hij blaast erin. De Heere zorgt dat ze in de valse getuigenissen het niet eens worden. De een staat op en zegt: hij heeft dat gezegd. Nee, zegt een ander, hij heeft het iets anders gezegd. En ze gaan met elkaar bakkeleien. De valse getuigenissen verdwijnen stuk voor stuk van tafel. Hoe dat gaat, daar laat Marcus een voorbeeld van zien. En dat is tegelijk de toespitsing in vers 57 tot en met 59. En verschillende leden komen ineens met deze aanklacht. Dat Jezus gezegd zou hebben, vers 58, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een ander zonder handen gemaakt bouwen. Nou, dat kunnen ze goed gebruiken. Als de voorzitter pro forma vraagt, wie wil dat bevestigen, dan staat een ander op en zegt, nee, hij heeft het iets anders gezegd, want die wil ook indruk maken. Die wil ook het initiatief. En dan lezen we in vers 59. En zo gaat het al de hele vergadering. En ook al zo was hun getuigenis niet eenparig. Dat is beroerd voor de voorzitter. Want waarom had hij het gevoel dat ze er nou dichtbij zaten? Is nou zo erg? Jongens en meisjes, als iemand zegt, nou, ik zal de kerk van Goeree afbreken en in 3 dagen een nieuwe bouwen, dan zeggen we nou graag, scheelt een boel centen. Je had voor de restauratie moeten zeggen. Is dat nou zo erg? Nee. Lees nou dat vers is goed. Vers 58. Ze verwijten hem dat hij gezegd zou hebben, zo heeft hij het niet gezegd, maar zo verwijten ze het. Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en in 3 dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. Dat zit in dat zonder handen. Wat we ook maken, we kunnen schitterende dingen maken, Eiffeltoren, noem maar op, de Euromast, geweldige dingen. Maar wat wij ook maken, het is het werk met onze handen. Iets maken zonder handen kan alleen God. Gaan we naar het begin. De schriftgeleerden, ze kennen hun Bijbel. Aan het begin van de Bijbel, dan is het niet dat God zegt, ik ga sterren maken en dat hij met zijn handen grote ballen maakt. En God sprak, er zij licht en er was licht, zonder handen gemaakt. Dat maakt ook het vervolg begrijpelijk. Dus daarom dachten ze, nou hebben we hem. Hij zegt God te zijn, te scheppen zonder handen. Maar het getuigenis is nog niet eenduidig. En de heer Jezus zwijgt. En dan staat de hoge priester, de voorzitter op. Hij moet nu toch in actie komen, want hij voelt het gaat maar uit de vingers glippen. Hij gaat in het midden, staat hij op, staat er. Hij doet alsof hij tussen de partijen in staat, terwijl die partij is. Vers 60. En de hoge priester in het midden opstaande vroeg Jezus zeggende: antwoord gij niet. Wat getuigen deze u tegen u? Dus die hoge priester het hoog verbaasd. Alsof hij het niet begrijpen kan hoe iemand onder zulke beschuldigingen nog zijn mond houdt. Als het niet waar is wat ze zeggen. Dan is toch het minste dat je opstaat en zegt: meneer de voorzitter, dit is gemeen, want dat heb ik niet gezegd. Ik heb dat en dat gezegd. Maar ik lees in vers 61, maar hij zweeg stil en antwoordde niets. Er valt een stilte en dan krijgt een voorzitter kriebels op zijn rug. Dat wordt spannend, het loopt uit de hand. En dan gaat Caiaphas iets doen, dan gaat hij in plaats van rechter te zijn en te richten, dan gaat hij het initiatief naar zich toe trekken in gedachten, het laatste argument. Een tempel zonder handen, hij beweert dus God te zijn, nou zal hij niet een aanklacht moet een aanklager verzorgen, maar die zijn uitgespeeld. Dan zal hij zelf, en dat is het meest gemeen in een rechtspraak, nou zal die zelf Jezus tot een aanklacht dwingen. Dan gaat hij voor hem staan en zegt hij: bezweer u. Zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? En als je het in het Grieks leest, dan is het heel erg. Dan is dat met zo'n opgetrokken neus. Het eerste woord wat hij zegt is u. U. U zoals u hier voor mij staat, met gebonden handen van alle verlaten. U bent u de Christus, de Messias van God, die zijn zoon genoemd wordt. Wat gebeurt er dan? Nou, op dit ogenblik gaat Christus spreken. Lees maar mee in vers 62. En Jezus zei: ik ben het. En dan gaat hij zelfs verder. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien zitten ter rechterhand van de kracht van God en komen met de wolken van de hemel. Kort en krachtig. Vier, zegt Christus, ik ben het. En dan voegt hij daaraan een waarschuwing toe. Caiaphas en het denigrerend u in uw menselijke gedaante, zoals u hier voor me staat, bent u de Christus. Daarom zegt Christus, de Zoon des mensen. Ik ben mens, ja. Maar als hij zegt de Zoon des mensen, citeert hij Daniel en alles wat met de mensenzoon verbonden is. En neemt Caiaphas mee. En zegt: je kunt me laten sterven, Caiaphas. Maar je zult me nog een keer tegenkomen. En dat in een hoedanigheid die verschrikkelijk zal zijn voor wie mij verwerpt. Ge zult me zien op de rechterstoel God. En dan klinkt Psalm 2 mee. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Want anders zul je op de weg vergaan. Maar Caiaphas laat zich niet weerhouden. Hij scheurt zijn kleed. Maakt stemming. Wat hebben we nog voor getuigen van nodig? En de doodstraf wordt uitgesproken over Jezus. Nou, dat is de geschiedenis. Dan gaan we van hieruit de diepere lijnen zoeken. Wat gebeurt daar nou in werkelijkheid? Wat gebeurt er nou? Waarom laat God het nu gaan zoals het gaat? Wat ondervindt Christus zelf erin? Wel, daar gaan we eerst erop letten. En denken we aan de eerste Adam die moet zwijgen. Wat is het een aangrijpend gebeuren, gemeente. Dat de aardse hoge priester is ontvangen en geboren door de wil van een man uit een vrouw. Wie zal een reine geven uit een onreine? Een aardse hoge priester die op grote verzondag altijd eerst voor zichzelf een zoenoffer moet brengen, omdat hij anders in de heilige dingen niet bezig kan zijn. Die aardse hoge priester is hier bezig met die enige hoge priester Gods. En hij wil niet doorhebben waar het nou om gaat. Hij wil niet erkennen dat hij met de anderen in de vergadering gedreven wordt alleen maar door de gedachte van de zelfhandhaving. Ze hebben het toch immers zelf gezegd. We moeten er een stokje voor steken. Straks gaat iedereen nog in hem geloven. En dan moet hij toch, als die geestelijk is, voelen in deze vergadering dat hier niet de goedkeuring van de Heere op rust. Dat de Heere de ene na de andere valse beschuldiging laat verdwijnen. Het lijkt alsof ze, terwijl ze allemaal hetzelfde willen, met machteloosheid worden geslagen. Wat zo eenvoudig is voor iemand. Om op te staan en te zeggen, wat hij zegt, dat beaam ik, daar ben ik het van harte helemaal mee eens. Dan waren er twee getuigen, wat het recht van God eist. Maar dat gebeurt niet, terwijl ze het wel willen. God verhoedt dat. God verijdelt. Maar Caiaphas proeft dat niet. Hij en de zijnen verstaan niet wat Christus zegt, doordat hij zwijgt. Ze willen het niet verstaan. Vandaar, wat moet de rechter doen? Neem nou dat die beschuldiging van de tempel, dat hij dacht, dat is je van het. Wat had hij als rechter moeten doen? Dan moet de rechter vragen, is het waar? Dan moet de rechter vragen, wanneer heeft hij dat gezegd? In welke omstandigheden heeft hij dat gezegd? Wat heeft hij daarmee bedoeld? Laten we het maar eens vragen. Wanneer heeft Jezus dat gezegd? Dan moet je naar Johannes 2 toe. Met de tempelreiniging ontdek je gelijk dat hij wat anders gezegd heeft. Hij heeft het niet gehad en gesproken over een tempel zonder handen gemaakt. Dat maken ze er na 3 jaar van. Maar is het gezegd bij de tempelreiniging? Als Caiaphas dat boven tafel had laten komen, dan had Caiaphas kunnen begrijpen dat hij het gezegd heeft toen hun eigen religie in het geding was. De Heer Jezus heeft gesproken over het afbreken en opbouwen van de tempel, toen hij hun godsdienst aan de kaak stelde, de tafeltjes van de wisselaars omkiepte, dat de riksdaalders over de grond rolden en de beesten losliet. Gij hebt het huis van mijn vader tot een huis van koophandel gemaakt. Met andere woorden, wat gebeurt hier in werkelijkheid? De woorden komen uit de context waarin Christus de ernstigste aanklacht had tegen Caiaphas, dat hij de tempel van God had laten geworden tot een marktcentrum. Het was een aanklacht van Jezus tegen Caiaphas. En wat gebeurt er? Caiaphas bakt het uit zijn verband en maakt het tot een aanklacht tegen Jezus. Wat is dat? Dat is Adam. Dat is Adam. Dat is nou het werk van de eerste Adam. Want hoe ging het aan het begin van de Bijbel, toen Adam gegeten had? En toen God kwam en vroeg aan Adam, hebt gij gegeten van die boom van welke ik u gezegd had niet te zullen eten? God vroeg. Ging Adam door de knieën en beleed hij zijn schuld en vroeg die vergeving. Wat deed Adam? Adam pakte de beschuldiging op en keerde hem terug naar God zelf. Die vrouw die gij bij me gegeven hebt, had een andere vrouw gegeven, was er niks gebeurd. Dat is Adam. En dat is nou ook de reden waarom Christus hier staat.
als Adam zichzelf niet gemanoeuvreerd had in een staat der zonde, dan had die tweede Adam de zonen Gods uit de hemel niet hoeven neder te dalen. En wat doen nou de zonen van Adam met hem? Ze volharden in de zelfhandhaving en gaan hem beschuldigen. De onschuldige. Het is wel een aangrijpende zaak, geliefden. Wat is dat ook een kenmerkende zaak. Want nou is vanavond de zaal van Caiaphas in de kerk van Goedrede. Wat doen wij? Als we onbekeerd zijn. Wat doen wij? De mensen in Goedrede die niet meer naar de kerk komen, ze krijgen huisbezoek en als ze de ouderlingen nog binnenlaten, wat zeggen ze dan? Waarom komt u niet in de kerk? Ze keren het om. En de een begint over die ouderling waar die nog wel wat van kan vertellen. En een ander zegt, man, houd toch op, dacht je dat het geloof dat God liefde is. Waarom? Dat zijn ze buiten de kerk en binnen de kerk. Als u van de week huisbezoek krijgt en er wordt gevraagd of u aan het heilige avondmaal komt. Ja, dat gaat zomaar niet. Nee, maar waarom gaat het bij u niet? Hebt u de Heere niet lief gekregen? Bent u nog steeds onbekeerd? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, maar, ja, als je niet uitverkoren bent. Caiaphas, de aanklacht weg uit de context. En terug. Naar God. En God zwijgt. God zwijgt. Want God kan zo'n huisbezoek zo tot een einde maken door de bliksem te laten inslaan. God zwijgt. Christus kan heel dat toneelspel uiteenrafelen in het huis van Caiaphas. Hij zwijgt. God hoeft ook niet te spreken. God hoeft zich niet te verdedigen. Als hij straks op de wolken komt, hoeft God zich niet te verdedigen, hoor. Hoeft God zich niet te verdedigen waarom u geen kans kreeg om zalig te worden. Hoeft God zich niet te verdedigen hoe dat zat met al die ellende in de wereld. Een ieder zal weten hoe het zat met de ellende. Christus hoeft niet te spreken. Maar dat is tegelijk een appel dat Jezus zwijgt. Een appel aan Caiaphas. Caiaphas, waarom houd ik mijn mond niet? Ik moet spreken. Jij moet spreken. Zo waarschuwt hij Caiaphas. En God handelt niet anders met ons. Als God in uw leven op uw beschuldigingen die u tegen God hebt nog zwijgt, dan is dat genade. God antwoordt niet. En laat ons in het heden der genade. Maar wat doen we met dat zwijgen van God? Laten we ons tot inkeer brengen of stoten we met Caiaphas door? O Caiaphas, blik toch op deze Jezus. En laat zijn woorden, zijn herinneren aan het woord Gods met Psalm 2, doordringen. Want Caiaphas, wat is het opmerkelijk. Je hoeft maar één keer aan hem te vragen, naar zijn wezen. Zijt gij de Christus? En dan kun je het nog met een spottende toon doen. Caiaphas, je krijgt antwoord. Ik ben het. Ik ben de Messias. Ik ben het licht waarop de volkeren zullen hopen. Caiaphas, al kun je het niet geloven, vraag dan aan hem, kunt gij ook mij verlossen? Kunt gij het volk verlossen?
Maar daar heeft Caiaphas geen behoefte aan. Hij gaat door met zijn eigen godsdienst, door met zijn zelfhandhaving. En dan spreekt Christus over zijn wederkomst. Als de zoon des mensen aan de rechterhand van God, o Caiaphas. Versta Psalm 2. Als je die zoon niet gekust hebt, zul je vergaan als zijn toorn. Maar een weinig zal ontbranden. Gemeente, dan zal een ieder van ons voor de troon staan. En een ieder die in dit leven is doorgegaan met het zoeken van beschuldigingen, die zal verstommen. Als die troon van de Heer Jezus komt, aan het slot van de openbaring, en ik zag de doden, klein en groot. Hoort u daar iemand praten? Hoort u daar iemand praten? Ik niet hoor. Als Jezus komt op zijn troon, is er geen discussie. Dan zal iemand die onkerkelijk was niet kunnen zeggen, ja, maar ik wist het niet en ik heb toch netjes geleefd met mijn buren en dat moet u toch ook in aanmerking nemen. Er zal niemand wat zeggen hoor. Waarom niet? Het is niet nodig. Niet omdat men niet mag praten, maar het is niet nodig. Onze geloofsbelijdenis zegt, wat gebeurt er dan? En de boeken werden geopend. En wat zijn de boeken? De geloofsbelijdenis zegt, dat zijn onze gewetens. Onze gewetens. Er is een psycholoog geweest in Amerika. Een psycholoog. Een hersenschirurg tegelijk, die ontdekte tijdens een operatie, kwam die tegen een bepaald plekje aan. En degene die geopereerd werd, wist zich feilloos dingen te herinneren van 25 jaar geleden. Allerlei dingen, geur en smaak, noem maar op, zitten weggestopt, je weet het soms niet meer. En ineens kan het levensgroot voor je staan, dat je ineens ziet. Dat zal er gebeuren. Je zult alles weten voor de troon. En zwijgen. Zwijgen zal Adam. Voor eeuwig. Een ieder die niet luisterde naar die tweede Adam. Dus u hebt allemaal van de week voorbereiding hoor. Ja, maar ik ga niet aan het avondmaal. Bereid u dan maar voor op het staan voor de troon. Als u buiten Jezus bent, bent u eeuwig verloren. Bereid u voor. Zo doet deze zwijgende Christus een appel. En laat u door hem op de knieën brengen. En luister naar zijn zelfopenbaring. Ik ben het. Ik ben het brood des hemels. Het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben het levende water. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Verhard u niet. Maar laat u hem op dit ogenblik, dat is ook de kerkdienst, dan moeten wij u ook stellen voor de troon van God. Laat u op dit ogenblik op de knieën brengen. Verhard u niet. Opdat het ontzag voor die troon, u en ik, we komen er allemaal voor. De tijd gaat snel, soms kan het een end. Als je volgend jaar gaat trouwen, dan ligt nog zo'n end weg, maar de tijd gaat zo snel. Het was in januari 20 jaar geleden dat ik in uw midden bevestigd werd. 20 jaar.
Voor mijn gevoel is nog maar net geleden. De tijd vliegt. Dat moment komt dat u en ik voor die troon staan. Laat het u tot bekering leiden. Arme Caïphas. Hij zal niet bestaan en eeuwig moeten zwijgen. Zien we nu vanuit ons tekstgedeelte de tweede Adam die zwijgen wil. Een wonderlijk gebeuren, geliefde. Daar in het paleis van Caïphas, zoals je dat leest in vers 53, Marcus 14, vers 53. En ze leidden Jezus heen tot de hoge priester. En bij hem vergaderden al de overpriesters en de ouderlingen. En de schriftgeleerden. Heel de synode. Alle geledingen, ze zijn er. Als de enige hoge priester God geleid wordt voor een zoon van Aaron. Die tegelijk zo kennelijk zich gedraagt. Als een zoon van Adam. Toen Abraham een ontmoeting had. Met Melchizedek. Koning en priester. Gaf Abraham aan Melchizedek de tiende. Nu Caïphas, een zoon van Abraham, staat voor de eeuwige Melchizedek. Betoont hij hem geen enkele eer als zijn meerdere. Integendeel, hij behandelt hem als een mindere. En Christus, hij laat het zich geworden. Waarom? Omdat deze hoge priester wil wat nooit een hoge priester wilde en nooit een hoge priester kon. Deze hoge priester wil tegelijk het lam van God zijn. En daarom staat hij zwijgend te midden van de vergadering. Let u op. Hij zwijgt niet omdat hij in een hoekje gedreven is en eigenlijk niks te zeggen heeft. Hij zwijgt ook niet uit balorigheid en uit haat. Hij zwijgt ze niet dood. Hij zwijgt omdat hij zwijgen kan en omdat hij zwijgen wil. Hij kan zwijgen, waarom? Omdat de beschuldigingen vals zijn, dat niet alleen, maar ook omdat er geen eenheid is in de vergadering. Er zijn er geen twee die hetzelfde zeggen. Hij hoeft er niet op in te gaan. Hij mag er niet op ingaan, want zijn vader zegt in zijn woord dat hij de zot naar zijn dwaasheid niet mag antwoorden. Het lam Gods gehoorzaamt het woord van God. Zijn zwijgen is geen machteloosheid. Maar zijn zwijgen is heilige wilskracht en heilig zelfbewustzijn. Hij weet wie hij is, het lam Gods. Maar wat hier Jezus ook niet doet, is het woord nou nemen en zeggen, jongens, stoppen jullie met dat vuile spelletje. Zie je nou zelf dat het allemaal gemeen en vals is, ik wil losgelaten worden. Hij zwijgt. Waarom? Het lam Gods laat zich keuren door de hoge priester en de zijne. Dat was de taak van de hoge priester. Een hoge priester moest kijken op de grote verzoendag. Of dat lam dat geslacht werd en die zondebok, of er geen gebrek aan zat. En hij laat zich van alle kanten bekijken en alle kanten bekloppen. En hij zwijgt. Maar tegelijk onderstreept hij met zijn zwijgen naar Caïphas dat de aanklachten niet in harmonie zijn. Hij hoeft zich niet te verdedigen. Hebt u door wat er nou gebeurt? En dan zou die tweede Adam ze kunnen uitdagen. En zeggen, nou waar blijven jullie nou, wie komt er nou met echt iets? Maar hieraan is iets aan vooraf gegaan, de hof van Gethsemane. En toen heeft hij vrijwillig zijn wil onderworpen aan de wil van zijn vader. Om het lam Gods te zijn dat verbrijzeld zal worden. En daarom wil hij zwijgen voor het aangezicht van zijn vader. Ze mogen hem behandelen als Adam, opdat hij Adam zal kunnen vrijspreken in zijn bloed. Tegelijk is het wonderlijk. Ik heb er al een paar keer op geduid dat God die vergadering toch zo laat verlopen dat er geen twee hetzelfde kunnen zeggen. Bij die valse getuigenissen. Dat God het leidt vanuit de hemel. Dat de leugen niet kan bevestigen. Waarom? O machtig wonder, God waakt ervoor. Dat het lam God niet op valse gronden veroordeeld wordt, want dan is het afgekeurd. Dan zou het lam Gods, al was het dan gemeen, maar officieel was de uitspraak afgekeurd zijn door de man die door God geroepen was het offerlam te keuren. God zorgt ervoor dat het zelfs niet lukt met dat verhaal over de tempel, want zo heeft hij het niet gezegd. Dat punt moet Caiaphas ook laten schieten, naar welk punt stuurt God het toe? Naar het punt waarom het ging met de eerste Adam. Want wat was nou de zonde, mensen, van ons in Adam? God heeft ons geschapen. Lucas laat het zien in zijn geslachtsregister en gaat terug. En waar eindigt hij dan? Adam, de zoon van God. Door God geschapen zijn wij als zijn zonen en zijn dochters om zijn teerste liefde te schenken. En wat is er gebeurd? De duivel is gekomen en heeft ons gevraagd, dacht je dat jullie echt kinderen Gods waren? Dacht je dat God waarachtig jullie vader is? En wat is er gebeurd? Wij hebben het kindschap verloochend. We zijn met de duivel meegegaan. God is geen echte vader. We waren niet echt zijn kinderen. Daar ging het om met Adam. En nou in deze vergadering laat God geen vals uit de duim gezogen beschuldigingen leggen op het lam. Maar God laat de aanklacht tegen Adam op het lam leggen. Want toen ging dat op grote verzoendag. Jongens en meisjes, waren er twee bokken. Dat was een hoogtepunt in Israël. Eén bok werd geslacht. Laat ik rusten, die hoogpriester moest eerst voor zichzelf iets slachten. Maar dan waren er twee bokken. De één werd geslacht, het bloed werd opgevangen. En dan moest hij mee de tempel in het heilige der heiligen naar alle richtingen om verzoening te doen voor de zonde. En als hij er dan buiten kwam, dan stond er aan de muur nog zo'n bok. En wat moest dan die hoge priester doen, terwijl alle mensen eromheen waren? Dan moest hij heel nadrukkelijk zwaar op de kop van dat beest drukken en zeggen, ik leg alle ongerechtigheden, alle overtredingen, alle zonden van het volk op u. En er werd iemand zomaar het volk aangewezen. Die moest die bok gaan wegbrengen. De woestijn in. En daar kwam die om. Heette Azazel. Dat betekent ook duivel. Die bok was voor de duivel. Dus duivel mocht met de zonde spelen. God had ze weggedaan. En wat gebeurt er nou hier? Nou moet de hoge priester op dit lam van God de beschuldiging tegen Adam leggen. Het punt waarom het gaat, zijt gij de zoon van God. En nou staat die tweede Adam daar. En hij weet dat dat zijn doodvonnis wordt. En die tweede Adam, nou gaat hij spreken. Nou gaat het om zijn vader, om zijn kindschap. Het wordt zijn dood. Maar deze Adam kan niet zwijgen Voor God en voor de mensen en voor de duivelen, zegt hij met heldere stem, ik ben het. En dan laat hij gelijk zien dat hij zijn vader gelooft. Want terwijl hij op punt staat ter helle neder te dalen en de dood in te gaan, gaat hij getuigen van de belofte die zijn vader hem deed. Zodra hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dat hij zaad zou zien. En dat op de dood de opstanding zou volgen. En dat hij zou ontvangen alle macht in hemel en op aarde. Daar gaat hij van getuigen. Gij zult zien, de Zoon des mensen, zit aan de rechterhand der kracht Gods en komen op de wolken des hemels. Hij gaat spreken om Adam te kunnen vrijspreken en te kunnen herscheppen tot een nieuwe mens. We zien vanuit onze tekst, de nieuwe Adam, die mag zwijgen. Geliefde, wat is nou bekering? Dan moeten we toch wel weten, ook voor volgende week, wat is bekering? Want heiligavondmaal is voor de ware gelovigen. Wie zijn dat? Wat is nou bekering? Weet u wat bekering is? Niet dat je iets kunt vertellen over in de nachten langs de dijk en weet ik het wat er kan. Maar dat hoef je niet te kunnen vertellen. Wat bekering is? Dat u nou in de zaal van Caiaphas ziet waar het om gaat. Dat u Christus gaat zien als de zondebok die staat op het plekje waar u moet staan voor de troon van God. En wat gebeurt er nou? Als je daar nou iets van gaat zien, dat er niet meer over een ander gepreekt wordt, maar dat het over jou, over u gaat, wat ga je dan zien? Wat gebeurt er dan? Dan ga je zwijgen. Dan ga je zwijgen onder de scherpe oordelen van God. Romeinen 3. En niemand die goed doet. Tot niet één toe. Dan ga je amen zeggen. Onder de veroordeling bij de bediening van de heilige doop. Kinderen des toorns die onder water moeten. Verdiend hebben eeuwig om te komen. Dan hebt u tegelijk de eerste vraag met de voorbereiding deze week. Dat we onszelf voor God verootmoedigen. En ons vanwege onze zonde mishagen. Gij zwijgen. Zeg je, Heere, amen. Zo is het. Ik heb naar uw rechtvaardig oordeel. Tijdelijk en eeuwig straf verdiend. Zegt u daar amen op. Kent u dat? Dat u ging zwijgen. Dat u niet meer kon zeggen, ja maar, of vanuit de verkiezing of vanuit de wereld, een mens mag toch ook wel. Kent u dat u ging zwijgen? Amen. Ja, en tegelijk, wonderlijk, je ging zwijgen en je ging spreken. Ik zal opstaan en tot de Vader gaan. Vader. Dat moet ik zeggen. Dat moet ik hem gaan zeggen. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En tegen u. U kunt niet meer zwijgen. U gaat zwijgen waar u sprak. En u gaat spreken waar u zweeg. Je gaat God gelijk geven. Kent u dat? In dat wonder der genade. God gelijk geven. En Dan spreken waar je zweeg. Je gaat bedelen. Je gaat vragen. Je kunt God niet meer beschuldigen. Je kunt niet meer redeneren. Maar je gaat bedelen. Denk maar, oh, het is zo'n prachtig voorbeeld. Die ene moordenaar aan het kruis. Eerst, het viel niet eens op, denk ik, voor de meesten. Die man ging zwijgen. Hij kon niet meer spotten. En toen kon hij zijn mond niet meer houden. En riep naar zijn makker, vrees ge dan ook God niet, daar in hetzelfde oordeel zijt. Zwijg, mijn vriend. Zwijg voor het aangezicht van God. En toen. Toen begon hij gelijk te bedelen. Gedenk, mijner. Kent u dat bedelen? Gedenk, mijner. Kent u dat? Maar toen ging hij ook geloven. Dat die Christus in zijn ontlediging, hij ging zien wat Caiaphas niet zag.
U zoals u hiervoor ontstaat, zijt gij de Christus.
Hij ging zien, toen had Christus zelfs zijn kleren niet meer aan, niks meer over. Hij ging zien, die man gaat naar Gods koninkrijk. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij ging zien, wat hij bij Caiaphas, dat was hij niet bij, niet gehoord had. En wat Caiaphas niet ging, niet geloofde. Hij gaat naar zijn koninkrijk, zittende aan de rechterhand der kracht van God. Ziet u het? Dan wordt het werkelijkheid. En dan. Zomaar aan tafel, maar ja, dat gaat zomaar. Wat zei de Heer Jezus? Ja, mijn man, dat moet eerst eens overwinnen. Dat gaat zomaar niet. Zei hij dat? De Heer Jezus zei wat anders. Heden zult gij met mij in paradijs zijn. Hoe kan dat? Ja, dat is nou. Te staat. Alleenlijk dit. Ken uw ongerechtigheid. Meer niet. Mensen die zwijgen en bedelen. Alles is in hem. Heeft de Heer dat dan niet gezegd? Dat wie dat offerlam omhelst, wie zijn hand op de kop van dat beest legt en zegt, gij in mijn plaats, gij gebonden, opdat ik onbonden zou worden. Heeft de Heer dat niet gezegd? Dan mag het wezen, in de doop ondergaan met hem. En boven komen met hem. Dan mag het zijn aan het heilige avondmaal. Eten en smaken. Dat hij gestaan heeft in de plaats van Adam. Opdat wij zouden komen in zijn plaats. Hij gebonden om mij te ontbinden. Hij heeft gezwegen voor onder de aanklacht, tegen en de veroordeling over Adam, opdat wij zijn vrijspraak zouden ontvangen. Lief geliefde, dat is het. Zo eenvoudig. Zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegdraag. Zie, hij heeft gezegd, wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, dat is het enige, het enige. Laat, o arme verslagen harten, u dan vallen op dat Lam God. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Ga met uw ziel, uw arme, uitgeschudde ziel tot Jezus. Geloven is gaan tot Jezus. En gaan tot Jezus is zien op Jezus. Bedelaars, die met de moordenaar het zien, alleen in hem. Dat is geloven, eerbiedig. Hem uit de handen Gods ontvangen als die enige hoge priester. En als het lam Gods. Met verwondering. Dat is geloven. Wat de Vader getuigt. Wat heeft de Vader nou gezegd? Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Geloven. Enkel omdat God het zegt. En dan mag je in diepe verwondering en aanbidding zwijgen. Dan hoor ik die moordenaar niet meer. Hij zwijgt van eeuwige verwondering. Genade voor mij, de grootste der zondaar. God heeft door die tweede Adam eeuwig genoegdoening ontvangen. Dat is geloven, dat je het ziet. O God, van mij kan er niets bij. O God, van mij hoeft er niets bij. En dat je zwijgt. Dat je niet meer zegt zoals je jaren misschien geredeneerd hebt. Ja, maar. Nee, maar zwijgen in aanbidding. O God, dat lam, een volkomen verzoening. Hij is Adam, hij is mens God, opdat ik door hem vernieuwd word naar uw beeld. Dat is heilige avondmaal vieren. Met lege handen komen en de tekenen ontvangen. Uit zijn handen. En dat je in tegenstelling tot Caiaphas, u zoals u hier voor me staat, door de schamelheid heen ziet, de heerlijkheid en volkomenheid van die borg. Komen en zitten. En zijn woord beamen. Ondanks alle woorden van de binnenprater. Van je geweten. En van de godsdienst. Wie hem op dit ogenblik zo in de ogen ziet. Zal moeten komen. En wat nou het wonder. Best kans dat de duvel er van de week op afkomt. En die duivel weet je, ja, maar bij het vergeten van 13 jaar geleden waar je uitgesproken hebt. Toen dacht je ook dat het echt met je was en het is weer weggezakt. Wat dan? Dan mag je zwijgen. Mens God, u mag zwijgen. En verwijzen naar dat lam. Hij werd Adam. Opdat ik gered. En geheiligd zou worden. Geloven. Dat is. Ondanks alles wat tegen mij getuigt. Het woord van Christus meer geloven dan het woord van de Satan. Wat zegt hij tot een ziel die op hem wijst en aan zijn voeten buigt? Uw geloof heeft u behouden. En dan mag u zwijgen onder de aanvallen van de duivel. U hoeft u niet te verdedigen. Jezus Christus is onze rechtvaardiging en niemand en niets anders.
ziende op hem, mag u zwijgen. Hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Toch niet alleen voor de onze, maar voor die der ganse wereld. Ja, maar, dominee, er zit wat. Er zit een zonde. Als dat tegen de mens is, moet goed gaan maken van de week. Maar als het tegen God is, zeg ik u, indien wij gezondigd hebben, die Jezus die zweeg, mag nu spreken. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En als u zijn verschijning hebt lief gekregen, kom dan. Dat is een bevel, hoor. Niet als je het zin hebt, nee, kom, doet dat. Tot mijn gedachtenis. Ik ga eindigen. Maar nog één woord tot hen wier hart naar hem trekt. En die hem vanavond gezien hebben. In zijn zwijgen en in zijn spreken. En die zeggen, ik word getrokken. Maar ik durf niet, ik durf niet. Mijn familie. Nog één vraag. De eerste Adam zweeg bij de vraag over het kindschap. De tweede Adam zei, ik ben het. Terwijl die wist, het wordt mijn dood. Hebt u hem lief gekregen? Is in hem uw heil, uw eer? Door uw blijven zitten, zwijgt ge andermaal, gelijk Petrus deed. Ik ken hem niet, ik hoor niet bij hem. Och, dat kan er alleen maar op uitlopen, naar buiten vluchten en bitterlijk wenen. Ga liever van de week tot hem, die het zegt. Ik ben het. Amen. Psalm 89. En dan mogen we zingen van dat geheim. Het 12e vers, gij zal hij zeggen, zijt. En dat heeft Christus gezegd. En door hem mag het worden meegezongen, zijt mijn Vader en mijn God. 89, 12. Laten we danken en bidden. Lieve Heer, heb dank voor dat woord, dat onderwijs. Achtervolg het met uw zegen. Opdat de hele gemeente een week van voorbereiding heeft. Degenen die in Christus zijn en vanavond zijn ogen ontmoet hebben, dat ze niet weg kunnen blijven. En degenen die buiten Christus zijn, o dat ze het ontdekken als de moordenaar, om te zwijgen en te betelen. Dan zal het nog voor allen tot eeuwig heil zijn. Ga met ons mee naar huis, bewaar ons, spaar ons, gedenk ons met de rijkdom van uw barmhartigheid op het land en op de zee. O God, dat de prediking mee mag gaan in onze harten. Gedenk de ganse gemeente in alle zorgen en vreugden, in gemis en in ontvangst. Wees nabij, de broeders van de kerkraad, van de kerkvoogdij, alle die dienen mogen. En de dienaar des woords, ook in het beroep dat op hem is uitgebracht, wijs de weg. En geef zo allen tezamen een gezegende week van voorbereiding in de ontmoeting met u. O, ontferm u over onze kinderen, bewaar ze, spaar ze. Maar bovenal, dat ze al vroeg leren, zwijgen en bedelen om Jezus wil. Amen. Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. 68, het 16e vers. Gaat heen in vrede, vreft uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. in deze week van voorbereiding. Amen.